Zie uw goden, o Israël, die u uit het Egypteland opgebracht hebben. En hij zette het ene te Bethel en het andere stelde hij te Dan. En deze zaak werd tot zonde, want het volk ging heen voor het ene tot Dan toe. Hij maakte ook een huis der hoogten en maakte priesteren van de geringsten des volks die niet waren uit de zonen van Levi. En Jerobeam maakte een feest in de achtste maand, op de 15e dag der maand, gelijk het feest dat in Juda was. En offerde op het altaar, van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogten die hij gemaakt had, en die offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had, op de 15e dag der achtste maand, der maand dewelke hij uit zijn hart verdacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest en offerde op dat altaar rokende. Dat was niet met een sigaar in zijn mond, denk ik al. Want dat kun je natuurlijk verkeerd opvatten. Hier in 1 Koningen 12 is sprake van een acht, omdat de achtste maand genoemd wordt. De achtste maand waarop deze koning Jerobeam een feest invoert in het zojuist ontstane tienstammenrijk. Een eigenaardig verschijnsel. In de eerste plaats is het natuurlijk al eigenaardig genoeg dat het koninkrijk van Israël in tweeën uit één viel in deze dagen, de dagen na de dood van koning Salomo. En daarbij ging het erom wie zijn opvolger zou zijn. En de eigenaardigheid deed zich voor dat aan de ene kant de zoon van Salomo, Rehabiam, koning, de man dus gewoon uit het geslacht en uit de stam van Juda, dat die koning werd over in ieder geval zijn eigen stam, Juda, en min of meer dus eigenlijk de Joden. Terwijl aan de andere kant Salomo ook een soort van zoon had, een soort van aangenomen zoon, het wordt uitgebreid beschreven trouwens, onder de naam Jerobeam. De man die dus niet uit de stam van Juda was, maar uit de stam van Ephraim. Dat hadden we langzamerhand zelf kunnen bedenken overigens. Maar dat doet er nou niet toe. Maar in ieder geval een soort van zoon van Salomo. Hij fungeerde in ieder geval als zodanig. En toen Salomo dus stierf, kregen de twee, namelijk Rehabeam en Jerobeam, oneenigheid over wie er zou moeten gaan regeren. En voor allebei was natuurlijk wel wat te zeggen, omdat aan de ene kant Rehabeam de normale erfgenaam van Salomo was, gezien zijn afstamming. Aan de andere kant was daar Jerobeam, die een van de belangrijkste mannen was in het koninkrijk van Salomo, die bovendien nog afstamde van Ephraim, de stam van Ephraim, de stam aan wie ooit het eerst geboorterecht van de stammen van Israël gegeven was. Dus die aanspraken op de troon die waren zo vreemd nog niet. In ieder geval mondt het erin uit dat het koninkrijk, wat oorspronkelijk trouwens ook verdeeld was, hier weer verdeeld raakt. Ik moet erbij zeggen dan dat toen in de tijd het koningshuis van David werd opgericht, David koning werd over Juda, dat wil zeggen over de stam van Juda waaruit hij zelf afkomstig was uiteraard, en wellicht ook over Benjamin, al heb ik dat nooit goed bevestigd gevonden. Maar ik heb altijd de neiging te zeggen dat David aanvankelijk koning werd over het tweestammenrijk. Dat kun je zo niet zeggen, want het tweestammenrijk was toen nog niet ontstaan. Maar het gaat er maar om dat David aanvankelijk ook slechts koning der Joden was, om dan de stem van Benjamin maar even te verzwijgen. En dat pas later, dat wil zeggen na 7 jaar, en dus eigenlijk in het achtste, jawel, in het achtste jaar zijn regering, toen werd hij pas koning over alle 12 stammen van Israël. Zodat er voor die tijd toch een verdeling van van Israël was. Hoe dat ook zij, na David komt Salomo op de troon, en na Salomo krijgen we weer problemen met de opvolging, dat is dus 80 jaar later inmiddels. 80 jaar nadat David aan zijn koninkrijk begon, zal ik maar zeggen. En bij die gelegenheid splitst het koninkrijk zich inderdaad in tweeën. Dat is wat hier ook uitgebreid vermeld wordt. Dat is de inhoud feitelijk ook van dit hoofdstuk, hoe dat dan ook allemaal zo ging. Eigenaardig is dan inderdaad dat we die tweedeling krijgen en dat aan de andere kant deze Jerobeam ongetwijfeld uit politieke overwegingen, want dat blijkt hier dan, ook de godsdienst van zijn deel van het rijk, en dus van het tienstammenrijk, wijzigde. Niet in de zin van dat hij Jehovah niet diende, maar in de zin van dat hij Jehovah diende op een andere wijze dan dat dat gebruikelijk was. En er staat ook bij waarom hij dat deed. Hij zei namelijk als heel Israël gewoon Jehovah, de Heere, dus blijft dienen in Jeruzalem, dan moet het steeds naar Jeruzalem toe om daar bijvoorbeeld de feesten te vieren of wat dan ook. Want daar staat per slotverrekening de tempel des Heeren. En dan zegt Jerobeam bij zichzelf, in zijn hart, zeide hij, op die manier zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Dat staat in vers 26. Dat woordje nu moet er niet al te letterlijk nemen daar. Er staat, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Maar het woordje nu heeft heus de betekenis van over enige tijd. Vanzelf. Uiteindelijk een keer. Dat is nu. Er komt een keer een tijd dat het koninkrijk weer naar David zal wederkeren. Het eigenaardige is dat hij daar volkomen gelijk in had. Dat zou toch gebeuren namelijk, maar dat is om andere reden. Dat is in ieder geval omdat het in de schriften ook, in de profeten ook voorzegd is geworden. Dat lijkt mij in elk geval een duidelijke zaak. Maar zijn overweging was, als ik er niks aan doe, raak ik dit koninkrijk weer kwijt. Want de dienst aan Jehovah in de tempel in Jeruzalem is een te bindende factor voor het volk. En ik zal mijn 10 stammen kwijtraken. En om die reden bedacht hij een feest. Ik moet alleen zeggen dat hij daarbij bepaald niet erg creatief geweest is in het uitdenken van een alternatieve dienst aan Jehovah. Want het lijkt inderdaad erg veel op de dienst zoals die via de wet van Mozes eigenlijk al was voorgeschreven. Daar komt het op neer. Hij wijkt er niet zoveel van af. Het enige wat afwijkt is dat hij het feest verschuift van de 7e maand naar de 8e maand. En natuurlijk, en dat is het belangrijkste, verandert hij ook het feest van plaats. Dat wil zeggen, de dienst aan Jehovah wordt geconcentreerd op 2 verschillende plaatsen, namelijk in Bethel en in Dan. Want dat staat in vers 29. Onder andere dan, dat staat er natuurlijk nog veel uitgebreider. Maar daar met die gedachte dat het in de 8e maand moest, geeft hij toch gestalte aan een andere Bijbelse waarheid. En daar gaat het natuurlijk om. Het mag dan zo zijn dat historisch gezien deze Jerobeam hier een soort afgoderij instelt. De vertalers hebben dat er, of wie dan ook, hè, hebben dat er dan ook boven gezet, boven vers 25. Dat wil echter nog niet zeggen dat wij zo zonder meer de hele geschiedenis als afgoderij zouden moeten beschouwen. Misschien dat het dat was in het verleden, dat zou best kunnen, maar aan de andere kant heeft het heel diepe Bijbelse gronden. Dat hoe dan ook, Jerobeam mag het dan uit zijn hart verdacht hebben, maar daar liggen toch wel degelijk Bijbelse gedachten aan te grondslag. Ik moet er ook meteen bij zeggen natuurlijk dat alle afwijkingen van de Bijbel, ik zou bijna zeggen Bijbelse leer, maar dat klinkt zo zwaar, hè? Maar alle afwijkingen van de Bijbel en van de leer en ook de dienst zoals die in de Bijbel gegeven wordt, dat al die afwijkingen wel degelijk een Bijbelse grondslag hebben. Anders zouden ze namelijk niet kunnen bestaan. Anders zou het ook niet eens als afwijking kunnen worden aangemerkt, maar zou het louter moeten worden aangemerkt als afgoderij. En daarom ben ik een beetje ontevreden met het woord wat er dan boven staat, afgoderij. Afgoderij veronderstelt dat men inderdaad een andere god dient, eigenlijk. Terwijl hierin wel degelijk Jehovah gediend wordt, zij het dan op een wat afwijkende wijze. Dat is natuurlijk zo, maar niettemin met wel degelijk een Bijbelse grondgedachte. Hoewel misschien die grondgedachten niet algemeen bekend zijn. Maar ze zijn hier in ieder geval in terug te vinden. In de eerste plaats zou ik dan even in moeten gaan op de wijze waarop hij de Heer zou dienen. Namelijk, daar staat in vers 28, daarom hield de koning een raad en maakte 2 gouden kalveren en hij zei tot hen, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem, zie uw goden, o Israël, die u uit Egypteland opgebracht hebben. En dat is een merkwaardige uitspraak voor een intelligent man. Ja, zie uw goden die u uit Egypteland opgebracht hebben. Zou Israël nou echt niet geweten hebben dat het niet 2 kalveren waren van goud, maar dat het Jehovah zelf was die Israël uit Egypte had uitgeleid? En ik ben geneigd meteen te zeggen, natuurlijk wisten ze dat wel. Dat is geen enkel probleem. En daarom moet ook bedacht worden dat kennelijk deze 2 kalveren op een of andere wijze de uitbeelding zijn van Jehovah. Zo zit dat gewoon. Als we dat niet meteen begrijpen, komt dat omdat wij de gedachtegang, deze ik zou bijna zeggen, klassieke gedachtegang niet volgen, of niet willen of niet kunnen volgen, de gedachte namelijk dat afgodsbeelden in zichzelf helemaal nooit als goden beschouwd werden, in ieder geval oorspronkelijk niet, en hier gaat het om oorspronkelijke dingen, vanzelfsprekend, hè. Oorspronkelijk werden afgodsbeelden niet als goden beschouwd, maar als beelden van, uitbeeldingen dus, hè, uitbeeldingen van de een of andere godheid. Ik heb het al vaker naar voren gebracht. Ik geloof niet dat de Egyptenaren van oorsprong gedacht hebben dat de zon een god was. Ze kenden wel een zonnegod, maar daarmee wordt aangeduid een god die geacht werd door de zon vertegenwoordigd te worden. Dat wil zeggen, de zon werd beschouwd als een uitbeelding van, of een type, een beeld van de god die dan als zonnegod werd aangeduid. Zo werkt dat nou eenmaal. Want dat de zon geen god is, dat kan ieder normaal mens meteen zien. Want daarvoor is de zon te voorspelbaar. Dat wil zeggen, hij doet gewoon wat je van hem zou kunnen verwachten. Het is ongeveer eigenlijk een machine. Die gaat gewoon zijn weg, die is voorspelbaar, inclusief de zonsverduistering en al wat ermee samenhangt. Ik bedoel, om dat als God te beschrijven, dat is een overdreven zaak. Maar dat geloofden die lui ook niet. Ze hebben ongetwijfeld geweten dat de zon een uitbeelding is van de Godheid als zodanig en daarmee zelfs van de Schepper. En dat is iets wat iedereen kan begrijpen. En bij gebrek aan iets waar het oog zich op kan richten, waar de gedachten zich op kunnen richten, wordt dus de zon of iets anders beschouwd als een uitbeelding van de godheid. En dat is hij ook inderdaad. Dat is een volstrekt bijbelse gedachte. Bijbelse gedachte is trouwens dat alle dingen in de natuur, en daar hoort de zon uiteraard ook bij, op een of andere wijze uitdrukking geven aan het wezen van God. Een wezen dat op zichzelf niet gezien kan worden. Dat is een betrekkelijk eenvoudige zaak dus. Vandaar dat het ook niet zo moeilijk geweest moet zijn voor Israël om deze twee gouden kalveren te beschouwen als een uitbeelding van Jehovah. En hoe dan ook, het alternatief zou geweest zijn om de diverse diensten en dus erediensten te vervullen in de tempel van Jeruzalem. Maar wat dacht u dat daar gevonden werd? Nou ja, een tempel met een brandofferaltaar. Dat is een type van Christus. En een wasvat, nou ja, een koperen zee inmiddels. Maar goed, een wasvat, ja, dat is een type van Christus. Zeg maar van de Heer dus, hè, of voor het gemak dan. En als je dan de tempel zelf binnengaat, dan stond er de gouden kandelaar, een type van Christus. En de tafel der toonbrood, een type van Christus. De reukofferaltaar, een type van Christus. De voorhangsel, zullen we het gordijn ook meetellen deze keer, hè. Type van Christus, en daarachter uiteraard de Ark des Verbonds, daar ging het allemaal om, een type van Christus. En de Heer zei wel, ik zal van tussen de cherubim tot u spreken, maar punt 1 werd er wel bij gezegd dat niemand daar mocht naderen, en in de tweede plaats, als je daar zou gaan kijken, dan zou je hooguit zien de wolkolom, maar de Heer zelf niet. Kortom, wat er ook gezien werd, was van met mensenhanden gemaakt, dat staat er ook in Hebreeën, staat er uitdrukkelijk, het is door mensenhanden gemaakt. En het was de mens aan gemaakt. Het is een uitbeelding van die God die van een ander maaksel is. Het is dus volstrekte symboliek of typologie, of hoe je dat dan maar noemt. Nou, die dienst aan die twee kalveren is precies hetzelfde. Maar dan ook volstrekt hetzelfde. Enige verschil is dat Israël wel ooit opdracht kreeg om die tabernakel en later de tempel te bouwen, volgens de voorschriften. Hoewel de voorschriften in verband met de tempelbouw dan toch nog enigszins twijfelachtig zijn. Want ik meen niet dat er voorschriften bij staan. En het is ook niet helemaal hetzelfde als de tabernakel, waarvan wel de voorschriften aanwezig waren. Maar goed, het enige verschil is dan dat in ieder geval de tabernakeldienst en ook de tempeldienst door God zelf waren ingesteld. En dat deze dienst via die twee kalveren inderdaad niet door de Heer zelf was ingesteld. Maar dat is dan ook het enige verschil, want voor de rest is het volstrekt hetzelfde. En het was ook kennelijk de bedoeling van Jerobeam, die dan ook zonder blikken of lozen kennelijk zegt, zie uw goden die u uit Egypteland opgebracht hebben. In vers 28. En dat is te meer opmerkelijk, daar dit niet de eerste keer is dat Israël geacht werd over te gaan tot een soort van dienst aan een zichtbaar gouden kalf. Denk erom, ook hier stonden er niet twee naast elkaar. Er stond er één in het noorden, in Dan. En de andere stond ergens in het zuiden, van het tienstammenrijk althans. Namelijk in Bethel. dus Wamenhoek ging, er was er op die plek zelf heus maar één. Wel, dat had Israël eens eerder meegemaakt en wel inderdaad bij de uittocht uit Egypte. Zodat die samenhang tamelijk voor de hand liggend is. En daarmee wordt de instelling van deze feesten en de instelling van deze twee gouden kalveren letterlijk herleid tot de oprichting van het eerste gouden kalf in de tijd bij de uittocht uit Egypte. Want dat gebeurde daar. En zelfs heel kort daarna, een paar weken daarna namelijk, hè? Een paar weken, 7 weken, na de uittocht uit Egypte, zo ongeveer in die buurt. Helemaal precies weet ik het uit het hoofd ook niet. Maar daar krijgen we de merkwaardige situatie dat terwijl Mozes de berg op was om daar na 7 dagen en dus op de 8e dag de wet te ontvangen uit de hand des Heren. Wel, terwijl dat zo was, was zijn broer en mederegent, zou ik bijna zeggen, namelijk de hoge priester Aaron, was beneden bij het volk achtergebleven. En terwijl koningschap en priesterschap, Mozes en Aaron, terwijl koningschap en priesterschap dus zo gescheiden waren. En of anders gezegd, terwijl de hoge priester eigenlijk als koning fungeerde, omdat de echte koning, dat zou Mozes geweest moeten zijn, omdat die er niet was. Hè? Terwijl dat dus zo was, zag Aaron kans om inderdaad dat gouden kalf te maken. Onder zijn verantwoordelijkheid gebeurde het, wordt ook aan hem toegeschreven. Aaron maakte dat gouden kalf. Hij zal het misschien niet met zijn eigen handen gedaan hebben, maar het is dan toch onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Hij maakte dat gouden kalf en inderdaad het hele volk vierde feest rondom het gouden kalf. En dan te bedenken dat dat Aaron niet eens zijn hoge priesterschap kostte. Zo erg kan het dus ook weer niet geweest zijn. Het was wel verkeerd, er komt ook een veroordeling over, zonder meer, maar niettemin. Er viel dus nogal mee, hè? Weet je niet? Ja, op het hele volk viel het nog wel mee. In procenten uitgedrukt, want zulke dingen, bij zulke zaken zeggen getallen niks. We zeggen procenten alleen wat, denk daar maar zo van na. Maar de procentueel maakte dat niet zoveel uit. Ze moesten achter, was het niet, ook niet zo dat ze het water moesten drinken waarin het gouden kalf vermalen was? Ze hebben meteen 40 jaar lang geen last meer gehad van reumatiek. Hè? Dat was een goed medicijn, hoor. Goud. Het is wat duur. Maar vooruit. Daar kreeg men het heel goedkoop. Jawel. Omdat het komt gewoon omdat goud nu eenmaal een beeld is van eeuwig leven. Een eeuwigheid als zodanig. Daarom kan het gezond zijn om spullen in je lijf te hebben. Maar dat even terzijde. In ieder geval, een grote veroordeling kan er niet komen. In ieder geval, de man die er verantwoordelijk voor was, was Aaron. En die bleef gewoon hogepriester. Dus verder niks meer aan de hand. En de man bleef, wat hij altijd al was, een type van de latere hoge priester naar de ordening van Melchizedek, uiteraard. Er is niks aan veranderd. Dus hij moet een goede grond gehad hebben, denk ik dan maar, Aaron. Aan de ene kant om dat te doen. Aan de andere kant moet er toch ook een soort aanleiding geweest zijn, een soort basis aanwezig geweest zijn, waarop men dat gouden kalf zomaar kon bouwen. Hoe kwamen ze zo ineens op het idee? Zo kort, een paar weken, nadat Israël door de machtige hand Gods was uitgeleid uit Egypte en verlost was uit de slavernij van de Egyptenaren, zal ik maar zeggen. Hè. Dat is nogal wat. En toch, binnen een paar weken, zeggen wij, dan kwamen ze tot die afgoderij. De achtergrond daarvan is heel eenvoudig. Dat is namelijk dat als je gaat uitleggen wat het is, dan is het niet eens afgoderij meer. Het enige afgodische wat eraan zit, is dat het iets was wat niet door God zelf, niet door Jehovah zelf, was ingesteld. Zo hooguit, om het dan negatief te houden, zou hooguit beschouwd moeten worden als een soort van eigendunkelijke goddienst. Maar dan moet ik nog zeggen dat die eigenwillige of eigendunkelijke, wat staat er? Eigenwillige godsdienst uit de Statenvertaling, geloof ik, in Colossense. Wel, die eigenwillige godsdienst uit Colossense, die is in wezen erger dan deze eigenwillige godsdienst in de vorm van de dienst aan dat gouden kalf. Want dan gaan we even terug. Israël was zojuist geboren uit Egypte, toch? En in Egypte diende men onder andere dan, want ze hadden daar nogal wat uitbeeldingen van de godheid, of van goden, maar goden in het meervoud worden altijd geacht uitbeeldingen meerdere te zijn van de godheid. Oftewel, ze zijn uitbeeldingen van de vele aspecten van God. Zo is het nou eenmaal, hè? Van de veelkleurige wijsheid gods. Laten we het daarop houden. Maar in ieder geval, een van die uitbeeldingen was de stier. Nou goed, Israël, of Egypte, de Egyptenaren dienden de stier. De heilige stier. Daar was er maar één van. In tegenstelling tot in India, daar dienden ze de heilige koe. En dat zijn er een heleboel. Vanzelfsprekend. Maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen waarom dat is, hè. Dat is zo, dat is vanzelfsprekend. Het is niet één heilige koe, dus alle koeien zijn dan heilig. Er is één heilige stier, de man namelijk, die heilige stier. Die kennen we uit de Bijbel ook. Want als de meerdere aspecten van de Heer worden uitgebeeld, in vieren, in eerste instantie, dan is één van die beelden inderdaad een stier. In de vorm van een van die cherubim, weet u wel, die vreemde, mysterieuze, of moet ik zeggen mystieke wezens, die de vier verschillende hoedanigheden, de vier belangrijkste hoedanigheden van Christus uitbeelden. Eén daarvan is inderdaad de stier. Betrekkelijk eenvoudige zaak. De stier namelijk is een uitbeelding van de godheid, omdat de stier staat voor vruchtbaarheid, uitbreiding, voor kracht, maar vooral dan kracht in verband met voortplantingskracht, in de zin van, hij geeft leven, levenbrengende, levenvoortbrengende kracht. En dus had men één stier die in Egypte geëerd werd, en als beest overleed, dan was er weer een andere, die kwam ervoor in de plaats, de heilige Apis. Dat is Egypte. Dat, ja, inderdaad, ja, dat is leuk om daar eens op terug. Of heb ik dat al eens verteld soms? Jaren geleden, in verband met de Alef, de eerste letter van het alfabet. Dat is immers een stierenkop, Alef, net als onze hoofdletter A. Dat is de kop van een stier. Daar begint het verhaal mee, met een stier, vruchtbaarheid, schepper dus eigenlijk. Wel, dat is de stier, en die werd dus geëerd in Egypte. En als uit Egypte dan inderdaad iets geboren wordt, omdat kennelijk de stier actief was, en ik bedoel het overdrachtelijk en dus niet als grap, hè? Omdat als er dan inderdaad iets uit Egypte geboren wordt, dan is dat Israël, en als embleem daarvan wordt niet voor de stier gekozen, maar voor een jongere generatie ervan uiteraard. En zoals het kalf een jongere generatie is van de stier, zo was Israël een jongere generatie van Egypte. Of zoals het kalf geboren wordt uit de stier, zo werd Israël geboren uit Egypte. Het is zo vreemd niet. En als de stier zelf de uitbeelding is van God zelf, dan is het kalf uiteraard Christus, de Zoon van God. Ja, zeer zeker wel. Daar is niks mee mis. En dus inderdaad een uitbeelding van Jehovah, de verlosser, uiteindelijk van de middelaar van het nieuwe verbond, uiteraard. Dat is het kalf.
In het Hebreeuws is kalf ook niet kalf, maar gewoon zoon van...
Natuurlijk, zo heet ze. Een zoon van een stier dus, ja, natuurlijk. Een zoon van een var. Van, en var staat ook weer voor vruchtbaarheid. Hè. Het is zelfs hetzelfde woord, hè. Stier of een rund, maar een stier of een vrucht of vruchtbaarheid. In het Hebreeuws, een var, vruchtbaarheid. En dat hangt samen met Farao, de koning van Egypte, dat is ook voor vruchtbaarheid. Het is allemaal zeer voor de hand liggend. En als Jozef daar woont en hij krijgt de zoon, dan heet hij ook Ephraim. Er zit diezelfde vrucht in. Alleen blijken het er dan ook twee te zijn. En dan lopen we natuurlijk op de dingen vooruit, maar zo is het dus wel. Dubbele vrucht, Ephraim, dubbele vrucht betekent dat. Dus de volgende generatie is inderdaad dubbel, als het even kan. En dat is met het kalf nu natuurlijk ook zo. Er zijn er twee, opgericht door de man uit Ephraim, Jerobeam. En zoals de naam Ephraim al zegt, er moeten twee varren zijn, of twee vruchten. Maar in de praktijk worden dus inderdaad twee kalveren opgericht. Maar goed, om even bij de kalf te blijven. De kalf is dus gewoon een uitbeelding van de Zoon van God. En dus feitelijk van Jehovah zelf. Die God namelijk, die zich aan de mens en ook aan Israël openbaart. Diezelfde God die dus ook inderdaad Israël uitgeleid heeft uit Egypte. En ik denk dat men in de tijd die dingen geweten heeft. En dat in ieder geval dat Aaron ze geweten heeft. Ik zou niet weten waarom niet. Het waren jongens met een Egyptische achtergrond. Hè, waren in Egypte grootgebracht enzovoorts. Dus waarom niet? Dan blijkt dat het kalf inderdaad heel goed kan fungeren als de uitbeelding van de God die Israël uit Egypte verlost heeft. Dan heb ik het nog niet eens gehad over al die kalveren die vervolgens in de Bijbel genoemd worden in verband met offerdiensten enzovoorts. Hè? Maar bovendien een gouden kalf, omdat deze volgende generatie, dus de tweede generatie, inderdaad eeuwig leven heeft. Gouden kalf spreekt dus eigenlijk gewoon over wedergeboorte. Waardoor men immers eeuwig leven ontvangt. En uiteindelijk mag je dan zeggen, ze moesten als straf dat water drinken enzovoort, waar het goud door zat. Maar je kunt het ook als een zegen beschouwen. Om deel te hebben, laat het hele volk dus deel aan één kalf. Ze waren eens kalfsdeelachtig. Dat is dan eigenlijk de uitdrukking. Hè? Uit 1 Korinthe 10, maar daar gaat het over één brood natuurlijk. Maar het beeld blijft hetzelfde, dat ze al een deel hebben aan dezelfde Heer en dus aan dezelfde Christus. Daar gaat het om. Het heeft een zeer positieve, profetische en typologische betekenis. Nou, als dan later hier Jerobeam hetzelfde doet en zelfs dan het kalf verdubbelt, er twee van maakt, dan ligt dat helemaal in de lijn der verwachtingen, althans verwachtingen op grond van de typologie, want het kalf als jonge generatie zou inderdaad een dubbele moeten zijn, één die eerst geboorterecht ontvangt namelijk, want het dubbele deel duidt in elk geval op eerst geboorterecht, en zoals ik al zei, Jerobeam uit de stam van Ephraim, een naam die trouwens in vers 25 ook uitdrukkelijk genoemd wordt, eerste vers van deze pericoop, hè, die maakt dus inderdaad een dubbele vrucht of een dubbele var. Precies zoals de naam Ephraim al veronderstelt. En daar gaat het maar om. En daar denk je nooit bij na, maar als er zo staat, Jerobeam nu bouwde Sichem op het gebergte van Ephraim, dan staat daar Ephraim, maar er staat tegelijkertijd twee stieren. Of twee vruchten, twee varren. En inderdaad, dat is wat hij doet, twee van die varren neerzetten. En hij verklaart dat ze de goden voorstellen die Israël uit Egypte hebben uitgeleid. Wel, dat is ook zo. Alleen, het is iets wat door de Heer zelf, en zeker onder het oude verbond althans, niet is gewild of niet is ingesteld. Dat is het enige negatieve aan het verhaal. En verder natuurlijk de motivatie waarmee de man het doet. Maar het feit zelf wat hij doet is zo vreemd nog niet. Omdat het typologisch volstrekt in overeenstemming is met de Bijbelse waarheid. En daar zijn we er nog helemaal niet mee. Want het gaat nog even verder. Maar ik weet nooit hoe ik dat zo snel kan vertellen. Er staat in de eerste plaats Jerobeam nu bouwde Sichem. Dat wil zeggen, hij bouwde het, was er al, maar hij maakte het groter. Dat is bouwen in de Bijbel. Hè? Dat wil niet zeggen oprichten of zo, maar het wil zeggen uitbreiden, groter maken. Jerobeam vergrootte Sichem, hij bouwde aan Sichem. Maar Sichem is zo ongeveer is de plaats waar Abraham in Canaan aankwam. Dat wil zeggen, de plaats waar Abraham zich voor het eerst vestigde. Hij kwam in Canaan, in Genesis 12... En hij trok verder naar Sichem, hij woonde namelijk bij Sichem, de eikenbossen van Mamre of More of hoe ze maar heten, maar in ieder geval bij Sichem. Zodat Sichem altijd verband houdt, vanaf dat moment, met het begin van iets. Met eerst geboorterecht dus feitelijk, met hoe iets begint. Dat blijkt later ook, want Sichem is ook de plaats waar de eerste koning van Israël gezalfd werd. Nou, gezalfd, er werd een man tot koning uitgeroepen. Hè? Nee, niet zo. Abimelech. De heer Abimelech. Ja. Merkwaardig genoeg, want normaal gesproken is zo'n man de koning der Filistijnen. Als iemand Abimelech heet, is hij koning der Filistijnen. Als iemand Farao heet, is hij koning van de Egyptenaren. En als hij tsaar heet, is hij in ballingschap. Of vermoord. Zoiets dus, hè. Maar als hij Abimelech heet, dan, dat is gewoon de titel eigenlijk van de koning der Filistijnen. Maar denk er maar zo over na, de eerste koning van Israël was Abimelech. Was geen Filistijn trouwens, maar je zou hem er wel mee in verband moeten brengen. Maar hij werd koning in Sichem. En toen later er nog eens een keer een alternatieve koning zou komen onder de naam Absalom. Had ook iets met zijn vader dus, hè? Nee, de Abimelech is mijn vader is koning en Absalom is de vader des vredes. Hm? Maar goed, maar Absalom, die zou ook koning worden. Bij Sichem, want daar moet het beginnen. Daar moet het koningschap ook beginnen. Gek is dat, hè? Bij Abimelech gebeurde het, maar het was een koningschap buiten de voorgestelde wil van God om. In de geschiedenis van de Richter is dat. De zoon van Gideon. Nou ja. Van één bijwijf dus. Maar dat doet er nou niet toe. Maar uit de zijtak van de familie, laten we het zo zeggen. Hm? Maar hij werd koning bij Sichem, bij de eik. Daar hadden ze vroeger nog eens al die andere afgoden ook begraven, bij de eik in Sichem. Ik kan al die verhalen niet vertellen, want dan verdwaal ik vanavond volkomen. Maar het is verbazend interessant. Maar goed, dus bij Sichem dus woonde Abraham, oorspronkelijk. Bij Sichem werd het koningschap opgericht, oorspronkelijk. En toen er een alternatieve koning moest komen, was het ook, dus Absalom, was het ook bij Sichem. En toen deze Jerobeam koning moest worden, was het ook bij Sichem. Want de splitsing van het koninkrijk in 2 en 10 stammen vond inderdaad plaats bij Sichem. En toen later de Heer verscheen en toen hij zijn koninkrijk zou oprichten. Ja. Toen kwam hij bij Sichem. En toen was daar ineens, toen bleek ineens dat de complete bevolking van de stad kwam tot geloof in de Heer Jezus. Geen enkele stad der Joden wordt het ooit gezegd, maar bij Sichem gebeurt het. Sichem was de eerste gelovige stad in Johannes 4. En daar wonen niet eens Joden. Maar lui uit de andere tak van de familie, de Samaritanen, voor wie het niet eens oorspronkelijk bestemd was. En dat staat ook in dat hoofdstuk. Dat was zo niet aangekondigd, maar het gebeurde wel. Ja, ja. Nou ja. Dus wat ik maar zeggen wil is dit, dat Sichem dus daar een belangrijke functie wil. Het aardige is trouwens, heb ik u al eens gevraagd hoe de Samaritaanse vrouw eigenlijk heette van haar voornaam? Dina. Nee? Zongen ze daar ook, hè? Dina is onze hoop, zongen ze daar. Maar goed, dat even terzijde. Dina, nooit van gehoord? Ja, zet er maar eens door. Dat was de 13e. De 13e kind van Jacob. Er wou maar geen 13e komen, dat weet u toch? En toen er een kwam, was het een meisje. En toen Ruben, ik zal het vanavond eens moeilijk maken. En toen Ruben dacht, pa kan het niet meer, maar er moet alsnog een 13e zoon komen, laat ik het dus maar doen. Toen beklom hij zijn vaders bed, als je het mij vraagt, zijn vrouw ook trouwens. Maar goed, toen beklom hij zijn vaders bed, en daar staat er in één tekst, ze hebben het zelfs in één tekst ingedeeld, namelijk, laat ik zeggen, hij beklom zijn vaders, zo staat het er niet, maar er staat er wat anders. Maar, en er staat in dezelfde vers nog, en de zonen van Jacob waren 12. En dat is meteen de verklaring, want waarom deed Ruben dat? Omdat het de 13 moesten zijn, maar er waren er maar 12. En toen er ooit een 13e kwam, was het een meisje, dus dat was niet in orde. Dus Ruben die dacht, laat ik het overdoen, laat ik het proberen. En dat is dus ook niet gelukt. En op grond daarvan, dat is de motivatie in de Bijbel, op grond daarvan gaf Jacob het eerst geboorterecht niet aan Ruben. Dan had hij ook wat anders kunnen bedenken, want wij weten sowieso dat het eerst geboorterecht niet naar de eerste gaat. En waarom niet, dat maakt dan weinig uit. Het gebeurt sowieso niet. Maar in dit geval is het dan omdat Ruben, en dan staat het er wel, omdat hij zijn vaders bed beklommen had. En in plaats daarvan gaat het eerst geboorterecht naar de stam van Jozef. En via Jozef komt dus alsnog de 13e. Let even op. De eerstgeborene, Ruben, dacht ik moet zorgen dat die 13e daar komt. En juist daarom werd zijn eerstgeboorterecht weggenomen, werd gegeven aan Jozef, zodat nu alsnog de eerstgeborene, maar nu heet hij Jozef, voor de 13e kon zorgen. Dat was trouwens al gebeurd, inmiddels. Want Jozef kreeg in Egypte 2 zonen. Ik ben niet helemaal zeker of het een tweeling was, maar ik heb wel altijd die indruk. Maakt niet zoveel uit. Maar hij kreeg 2 zonen. Ephraim, dat betekent op zichzelf dus al dat het er 2 zijn. En Manasse, in de andere volgorde uiteraard. Want de eerstgeboorterecht ging in die instantie ook niet naar Manasse, de oudste, maar meteen naar de andere. Namelijk naar Ephraim. En zal ik nou nog meteen maar even de lijn vervolgen. Of ben ik geneigd nu meteen te verdwalen natuurlijk. Dan hebben wij, dat is heel interessant. Hebben wij dus die 2 zonen van Jozef. En die 2 zonen van Jozef beelden net zo goed uit de splitsing van het koninkrijk zoals die later tot stand zou komen. Ja. Waarbij Jozef inderdaad staat voor de 10 stammen. De naam van Jozef staat voor de 10 stammen. En daarna de naam van Ephraim ook. Die wordt aan de 10 stammen gegeven. Maar dus die Manasse ook nog. Die hoort ook weliswaar bij de 10 stammen. Maar die 2 zonen van de eerstgeborenen dus. De 2 zonen van Jozef. Beelden ook de splitsing van het rijk uit. En het merkwaardig is dat wij hopelijk langzamerhand allemaal al begrepen hebben. Dat Ephraim niet alleen staat voor de 10 stammen. Maar vervolgens ook voor de andere kant van die 10 stammen. Namelijk de gelovigen uit die 10 stammen. En dan hebben we dus over de gemeente in onze bedeling. Een gemeente die eerstgeboorterecht heeft ontvangen. Langzamerhand lekt dat allemaal wel uit natuurlijk. Hè? Dus Ephraim staat in verband met de roeping van de gemeente. En het eigenaardige is dat Manasse inderdaad, typologisch ook, in verband staat, niet met de gemeente, maar weer met gewoon het natuurlijke Israël. En het wordt op een heel bijzondere wijze aangegeven bij gelegenheid in de Bijbel. Op een gegeven moment namelijk wordt de naam van Mozes verbasterd tot Manasse. Dan komt ineens er een noen in. Ik sta me suf te praktiseren. Niet alleen hoe ik er nou zo ineens op kom, maar waar het ook alweer was. Hè? Dat is in het een of andere opsomming, waarvan men dan zegt, nou ja, het had Mozes moeten zijn, daar hoort Mozes te staan, maar er staat Manasse, en dat hebben de Joden gedaan, die hebben de noen erin gezet, om vanwege de piëteit met Mozes, want er staan een paar lelijke dingen. Daar in dat verband. Weet jij wat het is? Dat dacht ik wel. Wat zei je? Richter 18 vers 30. Richter 18. Even kijken hoor. Ja? Ook in die geschiedenis heb ik het aangehaald. Ja, dan weet ik het weer. En dus vers 30 van Richter 18. De kinderen van Dan, de zonen van Dan, richten voor zich dat gesneden beeld op. En Jonathan, de zoon van Gerzom, de zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten. Tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Dat is een beeld van de opname van de gemeente, maar daar gaat het nou niet over. Ja, dat is wat moeilijk te maken. Maar er staat dus de Jonathan, de zoon van Gerzom, de zoon van Manasse. Maar er staat niet Manasse, maar Mosje. Mozes dus. Die N moet eruit. Dat blijkt gewoon, dat blijkt uit het register. Jonathan was de zoon van Gerzom en Gerzom was de zoon van Mozes. Maar er staat Manasse. En dat is een kunstje, hoe moet je dat nou zeggen? Dat is een manier om de naam van De naam van Mozes mee te geven met de andere zoon van Jozef. Zodat de ene zoon van Jozef, Ephraim, en dat heeft te maken met de gemeente en meer het algemeen het nieuwe verbond. En de andere naam is dan Manasse of weer de naam van Mozes. En dat wordt dan in verband gebracht met het natuurlijke Israël of in, veel meer in de breedte met het oude verbond. En hoe zo'n verbastering tot stand komt, dat weet ik ook niet. Maar ik zou niet weten waarom dat ook niet gewoon geïnspireerde aangelegenheid zou zijn. Bovendien is het leuke van deze tekst natuurlijk ook dat hier ineens een hoge priester is uit Mozes. In plaats van uit Aaron. En toch aan de andere kant toegeschreven aan Manasse en dan kom je bij Jozef terecht. Dat is de andere mogelijkheid. Zodat wij kennen een hoge priester uit Aaron, uit Mozes en uit Manasse, via deze lezing dan. Deze lezing is dan historisch onjuist, maar niettemin staat die duidelijk als een soort zijlijn in de Bijbel aangegeven. Maar ik kan beter teruggaan naar waar ik eigenlijk moest wezen, hoewel ik dat ook zou kunnen doen vanuit Richter 18, zie ik, want dat wordt dan genoemd. Het punt is namelijk dat Dina de dertiende was van de zonen van, van de kinderen van Jacob. En Dina was die vrouw die inderdaad iets had met de inwoners van Sichem. Daar komt het op neer. Ze hoorde wel niet in Sichem, maar ze was daar wel. Ze woonde daar wel. Bij Sichem zelfs, meneer Sichem. En daarom zeg ik, de Samaritaanse vrouw was de vrouw van de stad Sichem. Daar staat er ook uitdrukkelijk bij. Al heet het daar dan Sichar. Dat is ook wat verbasterd. Maar niettemin, het is dezelfde plaats. En daar de functie van beide is gelijk. Want de gedachte is dat via de Samaritaanse vrouw de Sichemieten tot geloof komen. Terwijl in de geschiedenis van Dina en de inwoners van Sichem, de Sichemieten verbonden worden, inderdaad, met de familie van Jacob, deel krijgen aan het burgerschap Israëls, om het zo te zeggen. Alleen daarna verdwijnen ze meteen van het toneel. Nou ja, ze worden gedood. Goed. Een luguber verhaal. Ik kan ook nauwelijks onttrekken aan de gedachte dat het ook enigszins humoristisch is. Maar wel een beetje zwarte humor dan, maar niettemin. Het is een wat eigenaardig verhaal, maar het is een uitbeelding van wat de dertiende stam van Israël is. Die dertiende zou in die geschiedenis moeten geweest zijn, die van Dina, maar die zou trouwen met Sichem, hetgeen ook trouwens gebeurd is, eigenlijk. En dat betekent dat die dertiende stam inderdaad gevormd wordt door de inwoners van Sichem, die dan vervolgens ook via besnijdenis en dus wedergeboorte verdwijnen van het toneel. En daarmee zijn ze een uitbeelding inderdaad van de gemeente, want de dertiende stam is eigenlijk de gemeente. Die je nooit in de Bijbel genoemd vindt, want die dertiende stam wordt nooit genoemd, maar als je ze netjes allemaal telt, zijn er altijd dertien. Maar er is geen enkele opsomming waarin er dertien staan. Er is er altijd één zoek. Verschillende hoor. Soms is Levi zoek, andere keer is Dina zoek, andere keer is Dan zoek. Dan, in Openbaring 7, is Dan zoek, vooral Dan, want Dan en Dina zijn eigenlijk dezelfde, hè? Ja. Alleen Dina is de vrouwelijke uitvoering. Maar de Dan is eigenlijk dezelfde en ze vervullen dezelfde functie. Ze zijn namelijk een type van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En 10 zet ik dan even tussen haakjes, maar dat, zo is het wel. Ze is een ze of hij dan, of Dina, is een beeld van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En de 10 stammen hebben het eerst geboorterecht en daarom een dubbel deel. En het dubbele deel komt er tot uitdrukking dat die 10 stammen van Israël gewoon hun aardse deel krijgen straks in de toekomst. Maar aan de andere kant hebben ze ook nog een ander deel, een hoger deel, een hemels deel met betrekking tot het hemelsburgerschap. Dat is de gemeente. De gemeente is eigenlijk de verdubbeling van de 10 stammen. Ze vertegenwoordigen het dubbele deel, het hemelse deel namelijk. En dat wordt steeds naar voren gebracht. Aan de ene kant via Efraïm, aan de andere kant via Dan. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het kost normaal gesproken meer tijd om het uit te leggen, maar het is ongeveer zo dat wij kennen uit het Nieuwe Testament hopelijk de eenvoudige waarheid dat Juda de aanduiding is gewoon van het Joodse volk. En daarnaast is de naam van de stam van Benjamin typologisch de uitbeelding van het gelovig overblijfsel uit het Joodse volk. Maar meestal verbreden we de gedachte, doet de Bijbel ook, en voor Joden lezen we gewoon Israël, en voor Benjamin lezen we dan het gelovig overblijfsel uit Israël. En zo brengt Paulus het ook naar voren, en hij zegt, ja, ik ben ook een Israëliet. Ik heet Saul, ik ben ook inderdaad uit de stam van Benjamin. En hij zegt dat terwijl hij uiteenzet dat er altijd dat er een gelovig overblijfsel is. Altijd een gelovig overblijfsel uit Israël is. Maar goed, Juda staat dan voor Israël en Benjamin, de kleine stammetje binnen Juda, zal ik maar zeggen, is dan een beeld van het gelovig overblijfsel uit Israël. Maar als we het gaan versmallen, als we er nog wat naast zetten, dan wordt het anders. Dan wordt Juda gewoon het Joodse volk, dat is dus niet heel Israël, maar slechts de twee stammen. Dan is Juda het type van de twee stammen en Benjamin is dan een type van het gelovig overblijfsel daaruit. En daarnaast hebben we Efraïm, die dan een beeld is van de 10 stammen. En Dan, de stam van Dan, is dan een beeld van het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen. Nou, en je ziet, een betrekkelijk eenvoudige waarheid kan uitgebreid worden en dat is met deze ook inderdaad het geval. Als we het verhaal van Efraïm en Dan er niet bij hebben, is het gewoon Juda, Israël. En Benjamin, gelovig overblijfsel eruit, en dat is in onze dagen de gemeente. Maar als we daarnaast zetten Efraïm en Dan, dan wordt het wat ingewikkelder, dan is Juda het Joodse volk, Benjamin een type van de gelovige uit de Joden, en zolang er niks anders is dat geen probleem. Maar wij kennen ook nog de 10 stammen onder de naam van Efraïm. En typologisch staat de naam van Efraïm dan ook voor alle 10 stammen, het geheel daarvan. Maar de stam van Dan, uit die 10 stammen, de stam van Dan is dan een beeld van het gelovige overblijfsel uit die 10 stammen. En dat is, juist en vooral, dat is de gemeente. En het dubbele deel in de zin van het eerstgeboorterecht komt dan ook tot uitdrukking, doordat we Dan dubbel kennen, namelijk Dan en Dina. Zowel mannelijk als vrouwelijk, net zo goed als dat we de gemeente ook in de Bijbel tegenkomen, zowel mannelijk als vrouwelijk. Jawel. Makkelijk genoeg. In dezelfde Efezebrief, hè? In Efeze 4 is de gemeente een man en in Efeze 5 is de gemeente een vrouw. Vrouwelijk. Nou, Dina staat dus voor inderdaad. Maar die blijkt inderdaad verbonden te worden met Sichem, omdat Sichem, en daarmee de hele stad Sichem, inderdaad een uitbeelding is van de gemeente. Het is later dan ook een van de vrijsteden. De vrijsteden zijn ook een uitbeelding van de gemeente. En verder blijkt van de ene dag op de andere de hele bevolking van Sichem gedood te zijn en dus verdwenen te zijn, want daar komt het op neer. En dat is een beeld van de opname van de gemeente. De 13e stam, zoek, onder de naam van Sichem. En later, in Johannes 4, komt de Heer bij Sichem voorbij. En ik krijg hetzelfde verhaal. Buiten Sichem ontmoette de Samaritaanse vrouw. En Samaria was ooit de hoofdstad van het 10 stammenrijk, dus dat klopt precies. En daarom zeg ik vervolgens, zij heette dus kennelijk Dina, maar dat staat er niet bij. En door haar komt inderdaad de hele bevolking van Sichem tot geloof. En de Heer blijft daar 2 dagen en op de 3e dag vertrekt hij daar weer. En die 2 dagen zijn dan inderdaad een uitbeelding van onze bedeling. Sichem staat dus inderdaad voor de gemeente met eerstgeboorterecht zoals we die in onze bedeling kennen. Dat is het verhaal. En verder komt de stad nog veel vaker voor in de geschiedenis natuurlijk, maar altijd in deze samenhang. En je moet hem dus in de eerste plaats in verband brengen met Abraham, die daar voor het eerst woonde, met koningen die daar voor het eerst gekroond werden. Al waren het dan alternatieve koningen, en daar gaat het om, hè? Niet uit de normale lijn, maar uit de zijlijn. En verder in verband met de geschiedenis van Dina en de Sichemieten. Precies hetzelfde verhaal. En daarna, in het Nieuwe Testament, is het de eerste stad waarvan staat dat die tot geloof komt. Merkwaardig genoeg. En dan hebben we nog, dat heb ik even overgeslagen, dat onder diezelfde eik in Sichem, waar ze ooit Abimelech tot koning maakten, onder diezelfde eik hebben ze in de tijd ook de afgoden begraven, verborgen. Dat waren goden dus ook uit een andere lijn. Maar ze hoorden wel bij Israël of bij de familie van Abraham, Isaac en Jacob. Maar het spreekt altijd over hetzelfde. Namelijk spreekt altijd over een alternatieve manier, een andere, een onbekende manier waarop God handelt met zijn volk. Een verborgen wijze. En daarom is het ook zo dat het steeds in verband staat met de bedeling der verborgenheid uit onze dagen. Nou, ik kan het eigenlijk niet beter uitleggen. Objectief gezien gaat het om afgoderij, om dingen die niet mogen enzovoorts. Maar Wanneer we ze gewoon bestuderen als typologie, als behorend tot de typologie van de Bijbel in het algemeen, dan wijzen ze ons steeds op de bijzonderheden van onze bedeling. En onze bedeling is inderdaad ook een zijlijn. We kennen een koning, een hoge priester, die op een andere wijze koning geworden is dan ooit letterlijk voorspeld is geworden, enzovoorts. En wij dienen een God die Israël niet schijnt te kennen. Andere goden. Maar wel een gouden kalf, hoor. Zeer zeker wel. Nou, en noem zo maar op. Zo zijn er nog heel wat dingen die eveneens dezelfde richting uitwijzen. Maar ik zal het dan maar weer willen. Oh nee, wat ik nou voor me heb, maar dat is toeval. Wat ik nou voor me heb liggen is Genesis 37 en wat zie ik staan? Sichem. Hoe komt dat? Omdat de geschiedenis van Jozef begint bij Sichem. Daar woonde Jacob namelijk nadat hij met Esau verzoend was. En Esau woonde in de gebergte van Seir. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders in het land Canaan. Genesis 37 vers 1. En in vers 2 begint de geschiedenis van Jozef. En het was terwijl Jacob inderdaad net buiten Sichem woonde. De geschiedenis trouwens van die Dina en de Sichemieten gaat hier betrekkelijk kort aan vooraf. Dat is Genesis 34. En als Jozef dan voor het eerst weg moet, zijn Bijbelse carrière begint, dan moet hij zijn broeders gaan bezoeken. En dan zegt Jacob tegen hem, wijden uw broeders niet bij Sichem? Want daar waren ze naartoe gestuurd. En dan heb je hetzelfde verhaal. Jozef, de man die koning zou worden. Jozef, degene met het eerstgeboorterecht, niet eens een type ervan, maar hij was het inderdaad zelf. Deze Jozef begint zijn Bijbelse geschiedenis inderdaad bij Sichem. Zijn die broeders niet bij Sichem? En wat denken, zouden ze er zijn? Nee dus, ze waren er niet. Hoeveel broers zouden er bij Sichem moeten zijn? Tien. Het gaat nou niet om welke tien, maar het waren er tien. Want Benjamin, de naam zegt het al, die zat nog in de kinderstoel. Iedereen die Benjamin heet, hè. Zijn ouder worden heette ze prompt Ben. Of Jamin. Maar die is nou failliet, geloof ik. Dat doet er nou niet toe. Maar zo gaat het toch. Benjamin was de jongste thuis, die mocht niet mee. Toen later de broers naar Egypte gingen, omdat ze daar Jozef gevonden hadden enzovoort, en dat soort zaken, ging Benjamin niet mee. Dus die was ook niet met zijn broers bij Sichem. In ieder geval niet. Dus, en Jozef was er dus ook niet. Er waren dan beide zonen van Rachel. Dat is ook niet toevallig natuurlijk. Maar beide die broers niet bij Sichem. Nou, er zouden er 10 moeten zijn, maar ze waren er niet. Waar heb ik dat meer gehoord? Er zouden er 10 moeten zijn, maar ze waren er niet. Zal ik u nog eens een mooie vertellen? Vanavond vertel ik een paar mooie. Straks over de 10 moet praten, heb ik niks meer te zeggen. Saulus, bedoel ik, die kwam met zijn maat, die heette ook Saulus. En in plaats van rugnummers werd de een Paulus genoemd en de ander Silas. Maar het was echt Saulus en Saulus. Ze heetten dus allebei Saul. Daar had je dus de twee. Die zouden het evangelie gaan prediken aan de Joden. Maar er kwam niet zoveel van terecht. Toen dachten ze, dan gaan we maar naar het noorden. Er kwam ook niks van terecht. Want de Heilige Geest verhinderde hen dat. Toen gingen ze dus naar het westen. Daar kwam wel wat van terecht, want er kwam een droom. En als er een droom komt, waar gaat het dan over? Over onze bedeling. Op een of andere manier, maar daar gaat het over. Jozef zelf droomde trouwens ook, hè, in de tijd. Het gaat dus over onze bedeling. Jawel, dat ga ik niet uitleggen. Maar goed, ik ken trouwens een andere Jozef, die droomde ook. Dat was die in Nazareth, terwijl vrouw Maria gewoon de engel in de kamer kreeg, terwijl ze bij wakker was, want Maria is een beeld van het natuurlijke Israël en het aardse openbaring van het koninkrijk. Kortom, terwijl Maria gewoon wakker was en de engel Gabriel binnenstapte, was later bij Jozef anders. Jozef zag ook de engel, maar wel in een droom. Maar er komt er dat Jozef ook niet een beeld is van Israël met een openbare koninkrijk. Maar Jozef is een beeld van Israël met een verborgen koninkrijk en dus de gemeente. Nooit gezien, Matthäus? Nooit nagedacht waarom dat verschil er was? Jozef droomt, per definitie. En als dan vermeld wordt dat aan hem die zoon zou geboren worden. Want terwijl hij van plan was Maria heimelijk te verlaten, zou hij ook zoek geweest zijn, zoals altijd. Het verborgen koninkrijk dus, hè, zei de engel in een droom tegen hem dat hij dat niet moest doen. En toen werd de geboorte van Jezus aangekondigd en toen werd het hem gezegd, en hij zal zijn volk zalig maken van zijn zonde, maar over koningschap werd niet gesproken. Maar wel over zijn priesterschap dus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde enzovoort. Over koningschap gaat het niet. Toen de engel aan Maria sprak, ging het wel over zijn koningschap. Maar toen de engel aan Jozef sprak, niet over zijn koningschap, maar wel over zijn priesterlijke dienst. Dat is onze gemeentelijke waarheid, dat is van nu onze bedeling. Nou goed, deze Jozef, die droomde dus ook bij gelegenheid enzovoort. En over dat hij zou heersen. Maar het is net zo goed een uitbeelding van onze bedeling. Nou goed, deze Jozef dus. Die zou naar die broers. Die 10 waren er niet. En toen zou ik u het andere verhaal vertellen. Dan had je Saulus en Silas. Die ik altijd maar dan noem Saulus en Saulus. Waren er 2. Uitbeelding van het eerste geboorterecht. Zij kregen een droom van iemand die aan de overkant stond. En zei: kom over en help ons. Dat deden ze dus ook en zo kwamen ze dus in Europa terecht. Eerst op de eilanden der zee. En wie wonen daar op de eilanden der zee? Engelsen bijvoorbeeld. Heel goed. Nee, dat is per Efraïm dus. Alleen, het was een ander eiland, maar er staat uitdrukkelijk bij. Eerst op dat eiland, wordt bij name genoemd. En daarna kwamen ze de overkant en toen kwamen ze in Filippi. Nou, daar zal ik dan maar niks van vertellen wat dat allemaal betekent. Kwamen ze in Filippi. Toen zouden ze ook de Joden bezoeken. En dat gebeurde niet. Ze gingen namelijk op de dag van de Sabbat naar de oever van de rivier. En ze spraken daar met de vrouwen. Niks mee mis, zul je zeggen. Nee, maar waarom gingen ze niet naar de synagoge? Omdat er geen synagoge was. Toch? Nee, ze gingen wel naar de oever van de rivier. Waarom? Omdat als er geen synagoge is, maar wel Joden, komen de Joden samen aan het water. Men zegt om die wassingen der Joden, weet je wel, reiniging der Joden te plegen. Nou, dat zal dan wel. Maar in ieder geval, ze doen dat. Maar waarom is er dan geen synagoge? Omdat er geen mannen waren, geen mannen genoeg. Er worden zelfs helemaal geen mannen genoemd, want ze kwamen aan de oever van de rivier. Daar zou dan de Joden bij elkaar moeten komen, dat er geen synagoge was, maar er waren alleen vrouwen. Ze spraken daar met de vrouwen. Misschien waren er wel helemaal geen mannen. Maar hoeveel mannen moeten er zijn om een synagoge te kunnen runnen, vormen? 10. Dus Paulus komt in Filippi, de 10 zijn er niet, toch? En toch spreekt hij daar met de Joodse mensen, zal ik dan maar zeggen, alleen aan het water. Aan de oever van het water, aan de eilanden der zee, kan ik nu weer zeggen, want het is daar ook op van toepassing, enzovoorts. Kortom, wat daar wordt uitgebeeld is inderdaad dat die 2, de dubbele naam, Saulus en Saulus, uitbeelding van het eerste geboorterecht dus feitelijk, gaan naar de 10. En de 10 zijn niet in de synagoge. U zegt, ze zijn er helemaal niet. Nee, dat klopt. Maar als ze er zouden zijn, als er überhaupt mannen geweest waren, zouden ze daar aan het water hebben moeten zijn. En wat het uitbeeldt, is heel eenvoudig, is de uitbeelding van de 10 stammen. Daar kwamen ze dus bij terecht. En dat is knap, want de 10, nou praten we over 10, terwijl ze helemaal niet genoemd worden, maar dat is nou juist de essentie van het verhaal. Ze zijn er niet, ze zijn zoek, maar ze waren wel die kant op, richting het westen. En via de droom worden ze dus ook inderdaad in die richting gebracht. En om het verhaal er nog even voor de koffie af te maken, wat er gebeurt kun je bijna bedenken. Dat is niet echt waar natuurlijk, maar als je het leest denk je, natuurlijk, ze vinden daar een vrouw. In de eerste plaats, ze zal ook wel Dina geheten hebben. Nou ja, ze heette Lydia, maar dat komt omdat ze daar vandaan kwam, uit Lydia. Maar daar zal ik ook niks verder over vertellen. Waar het uiteindelijk op neerkomt namelijk, is dat ze terechtkomen in de gevangenis, op dezelfde manier als Jozef. Ze moeten hun kleren achterlaten en komen in de gevangenis terecht. En bij nader inzien zijn ze meteen daar de baas van de gevangenis, net als Jozef in de tijd. Het was dan ook een open gevangenis, dat kun je rustig zeggen, die gevangenis in Filippi. Want er kwam, ze zongen, ze aanbaden God in hun liederen, staat er, die ze zongen. Is dat geen beeld van de gemeente? Dus weet ik niet. In de gevangenis, dat is toch de gemeente. En bij nader inzien kwam er een aardbeving en de gevangenis schudde op zijn grondvesten. Kortom, alle deuren gingen open, alle ketenen vielen af. En toen dachten ze, nou zijn de gevangenen weg, maar die waren niet weg, die waren er nog gewoon. Dat zijn wij namelijk. Dat is de gemeente. In de gevangenis, open, maar inderdaad daar in die gevangenis en het hele huis van die stokbewaarder en dus de hele gevangenis, jawel, want het is zijn huis, komt tot geloof. Net als dat het hele huis van Potifar ook wel degelijk de gevangenis inhield. Het is precies hetzelfde verhaal. Nou, wat je dan dus inderdaad vindt, is dat daar ook op die plaats uitdrukking gegeven wordt aan deze waarheid, dat inderdaad die 10 stammen leiden of de basis vormen voor de vorming van de gemeente. De ware gevangenen in de gevangenis, dus een beeld van de 10 stammen, Saulus en Saulus, komen en opzoeken. Die lui in de gevangenis komen tot geloof en de gevangenis is geen gevangenis meer. Niet echt tenminste. Oftewel, de 10 stammen blijven in ballingschap, ze waren in ballingschap, blijven in ballingschap, maar Saulus en Saulus, of was het alleen maar Saint Paul, dat wil ik afwezen, die kwam tot hen. Die 10 stammen komen tot geloof en blijven gewoon in ballingschap. Zoals wij dus ook. Letterlijk. Nou, dat is zo'n verhaal. Zie? Al die geschiedenissen wijzen op precies hetzelfde principe. Nou, en een van die geschiedenissen is dan die van inderdaad Sichem, de plaats waar alles zou moeten beginnen. Maar Sichem staat dus inderdaad voor de 13e stam van Israël, die op een of andere wijze zou komen, die ook kwam, maar die meteen weer verdween, na 2 dagen. Dat is de lijn die gevolgd wordt. En als ik dan terugga, maar dat doe ik straks natuurlijk, terugga naar 1 Koningen 12, vind je daar inderdaad precies dezelfde lijn, want wat er allemaal verder uitgebeeld wordt in die geschiedenis, is inderdaad de tegenwoordige bedeling. Waarbij wij een koning hebben die uit de andere lijn komt, een koning wel met eerstgeboorterecht, maar niet zozeer een openbaar koninkrijk met de troon van David en dus van Juda in Jeruzalem enzovoorts. Het is zelfs een koninkrijk noordelijker en eigenlijk hoger dan dat van de Joden en dat van Jeruzalem. En de 2 kalveren komen overeen met Saulus en Saulus en dus met de dubbele vrucht en daarom met het eerstgeboorterecht, wat inderdaad bij ons terecht is gekomen. Wij die eerstelingen zijn van de nieuwe schepping en daarom inderdaad de 8e dag in ere houden. En vandaar ook het feest in de 8e maand. Maar goed, daar hebben we straks nog wel even over, maar het is eerst tijd voor de koffie. Direct bij het ontstaan van de 10 stammen vinden wij dus dat Sichem een rol speelt. Daar gaat het om. Dat is altijd zo, het hangt meteen samen met het eerstgeboorterecht en is dan een verwijzing naar de gemeente. Op een heleboel manieren staat, hij bouwde, laat ik eens bij Jerobeam beginnen. Jerobeam wordt vertaald met iets als de Heere zal uitbreiden en Rehabeam wordt vertaald met de Heere zal vermeerderen of andersom. Ik kan het nooit onthouden, want het betekent toch hetzelfde. De namen zijn gewoon synoniem. Jehovah zal uitbreiden of Jehovah zal vermeerderen. Toegepast op onze bedeling is dat niet zo gek, want wat erbij komt bij het gewoon bekende Israël is inderdaad de gemeente. En een andere argumentatie voor die gedachte is bovendien dat de naam van Jozef ook inderdaad die betekenis heeft. Want als Jozef geboren wordt, dan zegt Rachel, de Heere zal mij nog een zoon daar toevoegen. En Jozef betekent dus toevoegen. Of gewoon de Heere zal toevoegen, want daar komt het op neer. Die namen hebben dus allemaal dezelfde betekenis. En dat wat vermeerderd wordt, dat wat erbij komt, dat wat toegevoegd wordt, is inderdaad de andere tak van de familie. Ofwel, inderdaad de gemeente. Daar komt het op neer. En in zowel Rehabeam als in Jerobeam wordt het dan uitgebeeld. Dan er staat er, hij bouwde dat op het gebergte van Ephraim. Daar heb ik al voldoende van gezegd. Hij heeft precies dezelfde gedachte. Een dubbele vrucht. Er kwam er dus ook nog een bij Efrem, en dat was Manasse. Nou goed, en dan, en hij bouwde Penuel. Penuel. Nou ja, het is gewoon Pniel natuurlijk. Namelijk het aangezicht van God. En dat leggen we gewoon even naast 2 Korinthe 3. Want daar staat dat we de Heere kennen van aangezicht tot aangezicht. Hoewel we hem niet zien. Maar de gedachte is ook dat er niemand tussen ons staat. Wij kennen de Heer van aangezicht tot aangezicht. Dat gaat over, 2 Korinthe 3 gaat over verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. Onder het oude verbond ging het via het aangezicht van Mozes. Die stond tussen de Heer en het volk in. Was een middelaar, maar tussen de Heer en ons is geen middelaar. Dat wil zeggen, wij kennen hem van aangezicht tot aangezicht en worden daardoor ook naar zijn gedaante veranderd. Of veranderd, in gedaante veranderd naar zijn beeld, dat staat er ook. En Pniel is daar de uitbeelding van. Pniel staat dus ook voor de gemeente. Ja, het aangezicht des Heren. Dat was de plaats waar Jacob de Heer ontmoette. En hij noemde die naam Pniel. Omdat hij de Heer van aangezicht tot aangezicht ontmoet had. Maar, en daar werd zijn naam dus ook veranderd. Maar dat duidt inderdaad op onze bedeling. Dan staat er, Jerobeam zei, ze zullen tot het huis van David keren. En hij wilde dat voorkomen, dat klopt precies. Want ons behoud in onze dagen is niet gebaseerd zozeer, niet primair althans, op David of zo. Als we over David praten, hebben we het over de zoon van David en het huis van David, het koningshuis van David. En dat is een zaak die thuis hoort in Jeruzalem, beneden. En voor zover de Heer onze koning is, begrijp je me goed, wij spreken over de Heer in de eerste plaats als ons hoofd. Daarna als over onze hoge priester. En dan naar de ordening van Melchizedek. En dan hebben we toch gesproken over Melech en dus over een koning. Maar als we dan spreken over een koning, denken we dus niet aan het huis van David, maar denken we aan Melchizedek. Wiens koninkrijk hier op aarde bijzonder onzeker was, want het had hij niet werkelijk. Hij was koning des vredes, maar enige, een rijk, zal ik maar zeggen, hier beneden, grondgebied, territorium, dat bedoelde ik, dat had hij niet. Ja, staat koning van Salem, dan zeggen ze dat zal Jeruzalem geweest zijn, maar dat kan niet, want dat was er nog niet. En voor zover het er was, heette het Jebus, en dus niet Salem en ook niet Jeruzalem. Koning des vredes heet het. En dat staat dan ook zo letterlijk in Hebreeën. Daar nemen we genoegen mee met die verklaring. Hoe dan ook, wij denken dan niet aan David, maar we denken aan Melchizedek. En dat is een koningschap van een heel andere orde. Nou, dat blijkt hier ook uit. Het gaat erom dat het niet naar David zou keren. En inderdaad, wij leven juist in de tijd waarin het koninkrijk van Israël als zodanig, het aardse Israël in ieder geval, en zeker van de Joden en van Juda, is weggenomen. Het zal pas in de toekomst weer terugkeren naar David. En pas in de toekomst zal het koninkrijk aan geen ander volk worden overgelaten. Ik citeer uit Daniel 2. En dat staat daar in verband met het einde van, in ieder geval, het einde van de 70ste week van Daniel. En zover is het nog lang niet. Nou ja, nog lang niet. Dat duurt nog minstens een week dus, bedoel ik maar. Hè? Of twee. Nou goed. En dan verder staat er, dit volk zal opgaan naar Jeruzalem, inderdaad, dat was de bedoeling, dat zo zou het normaal gaan en dat wenst hij te voorkomen. Dus zetten dit twee gouden kalveren neer, waarbij het kalf uiteraard spreekt over de volgende generatie, over wedergeboorte en de dubbelheid daarvan spreekt inderdaad over eerst geboorterecht. En ze zijn van goud, want dat spreekt over eeuwig leven. En dan staat er, het is jullie te veel om op te gaan naar Jeruzalem. Men hoeft niet op te gaan naar Jeruzalem. En wat zei de Heer tot de Samaritaanse vrouw? Die vrouw zei, het is niet helemaal eens, want wij denken dat we naar die berg hier moeten. Gerizim dus. Er staat er niet bij hoor, maar dat schijnt er geweest te zijn dan. En u zegt dat u in Jeruzalem moet. En en zegt u het nou eens, hè? De Joden zeggen Jeruzalem. En wat vindt u ervan? En dan zei de Heer, de tijd komt dat ja, de Heer zoekt de zulke die hem aanbidden in geest en waarheid. Dat wil zeggen, je hoeft helemaal niet op te trekken naar Jeruzalem. Het kan ook ergens anders. Het is niet aan plaats gebonden. En als het niet aan plaats gebonden is, kan het ook in Dan of in Bethel. zei Jerobeam. Nou, daar gaan we hoor. En Bethel, waar staat Bethel voor? Het huis Gods, wat is dat? Hebreeën 3. Dat zijn wij. Ja, dat zijn wij. Het huis Gods. Tempel God zelfs. Dan hoef je niet bij Hebreeën terecht. Dan kun je ook naar Korinthe of Efeze of Petrus zelfs. Het huis God, Bethel, is een beeld inderdaad van de gemeente als huis Gods. En dan? En nu dan, wou ik zeggen, maar... En nu dan? Precies hetzelfde. Want dan, dat heb ik net niet uitgelegd, maar wel gezegd... Dan is een type van het gelovig overblijfsel naar de 10 stammen... die een plaats vonden uit heel in het verre noorden... namelijk in een rustige, afgezonderde, geïsoleerde plek... met name Laïs, waarvan ik de betekenis vergeten ben. Ik kijk altijd die kant op meteen. Hè? Laïs? Ik weet niet meer wat het was, ik weet echt niet meer. Zo uit het hoofd. Maar vanaf dat moment heette het Dan. Omdat Dan, althans een gedeelte uit de stam van Dan, zich daar vestigde. Dat is een beeld van gelovig overblijf uit de 10 stammen. En dat is inderdaad in de eerste plaats de gemeente. Daar komt het op neer. Dus Dan of Bethel. Nou, en dan staat er, deze zaak werd tot zonde... Jawel, het werd tot zonde. Misschien overdrijf ik het, maar je zou het dus ook kunnen lezen alsof het geen zonde was, maar pas later werd. En dat kan ik ook wel een beetje verantwoorden, omdat bij gelegenheid ook eens een keer volstrekt buiten de tabernakel om een koperen slang gemaakt werd en verhoogd werd. Nou ja, de Heer zei dat het moest, dus vooruit, men deed dat ook. Men werd er trouwens ook doorgenezen. En dat was een type van Christus, de verhoogde Christus. Het verhogen van de slang in de woestijn is dan ook een beeld van de verhoging en dus hemelvaart uiteindelijk. Opstanding en hemelvaart van Christus. Het is hetzelfde als wat in Hebreeën wordt uitgelegd, namelijk dat de hoge priester al de hemelen is doorgegaan tot in het binnenste heiligdom. Dat is de verhoging van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Nou goed, maar diezelfde slang werd tot zonde, omdat hij later inderdaad werd gezien los van zijn oorspronkelijke betekenis, en dan is het een afgod. Maar ja, dat zou met de Ark des Verbonds ook kunnen gebeuren. Wat zeg ik? Kunnen gebeuren? Dat is ook gebeurd. Bijvoorbeeld, ja, wordt gezien los van de betekenis, en dan is het afgoderij. Maar niet alles wat wij als afgoderij zouden bestempelen, was afgoderij. Eenvoudig omdat we niet weten wat de mensen die die dingen hanteerden erbij dachten. En daar zit het verhaal. Nou, hoe dan ook, het werd tot zonde in elk geval. Maar het wil nog niet zeggen dat het dat meteen dus van oorsprong geweest is. Het werd tot zonde en dan staat er, ze maakten ook een huis der hoogten, vers 31... Een huis der hoogten. Het aardige is dat zodra in de Bijbel over hoogten gesproken wordt, dat het dan over de gemeente gaat. De hoge plaats. Rimmon, Rama, hoe het allemaal maar heten mag. Er zijn verschillende woorden voor. Maar altijd met dezelfde betekenis. Ik ken trouwens nog een Jozef die verbonden was met een dubbele hoogte. Had iets met dubbele hoogte. Twee, eerst geboorterecht dus te maken. Dat was Jozef van Ari. Matthea. Jazeker. Jozef van Ari, Matthea. Jozef van de dubbele hoogte. Ja. Eerst geboorterecht. Waar de Heer in het graf lag. Zodat toen de Heer opstond uit de dood, was het eerste waarmee hij te maken kreeg. De eerste met wie hij geassocieerd zou moeten worden, was Jozef. Trouwens, toen hij geboren werd, was het ook zo. Dus ook Jozef. Ja, en toen de apostelen het evangelie zouden gaan prediken, vlak voor de Pinksterdag dus, kregen ze te maken met Jozef. Dat is iets moeilijker. Ja, dat was een Jozef, zeker wel. En toen Paulus zijn zendingsreizen zou beginnen, zijn roeping zou beginnen, kreeg hij eerst uitgebreid te maken met ene Jozef. Die vervolgens Barnabas genoemd werd, maar hij heette Jozef.
Met Jozef zeker?
Nee, Jozef staat er gewoon, geloof ik. Jozef, ja, ook een Jozef. Daarna krijg je meteen een andere naam. Maar elke keer is dat raar. Jozef, eerstgeboorterecht. Eersteling van het nieuwe verbond. En dat is dus uiteindelijk inderdaad de gemeente. Nou goed, hij maakt een huis der hoogten. Nou, dat is een perfecte manier om de gemeente te beschrijven. Dat is namelijk het huis Gods. En inderdaad op een hoge plaats. Het huis der hoogten. Weet u nog? Rimmon. De vijf, waar we het ooit eens over gehad hebben. De vijfde vrucht. Rimmon. Hoge plaats betekent het gewoon. Nou. En dan staat er. En hij maakt de priesteren van de geringsten des volks. En als we het over onszelf hebben, dan zijn wij in ieder geval de geringsten des volks. Zelfs als we inderdaad uit de 10 stammen zouden zijn, dan nog de geringsten. Want we worden in ieder geval tot de heidenen gerekend. Dus er is geen probleem mee. Maar we zijn gemaakt tot koningen en priesters. Staat er. In Openbaring 1 in elk geval. Ik moet trouwens meteen denken aan de uitdrukking. De God des hemels geeft de koninkrijken der aarde aan wie hij wil. Hij stelt daarover zelfs de geringste, voor zover ik weet enkelvoud, de geringste onder de mensen. Daar is niks mee mis, want wie is die geringste onder de mensen?
De Zoon des mensen.
Dat is ook de Heer Jezus, ja. Precies. En wij hebben aan hem deel gekregen. En we zijn ook buiten de legerplaats, door de wereld verworpen, de geringste onder de mensen. Maar we zijn wel gemaakt tot priesters. Dat is ook wat hier staat. Hij maakt de priesteren van de geringsten des volks, die niet waren uit de zonen van Levi. Nou, een priester die niet is uit Levi, is of een afgodisch priester, of het is Melchizedek. Of zoiets, want het kan natuurlijk ook Jetro zijn of iets dergelijks, maar dat is allemaal heus hetzelfde hoor. Dus hij maakte priesters van de geringsten des volks die niet waren uit de zonen van Levi. Wel, wij zijn niet uit de zonen van Levi. Misschien ook wel, maar in ieder geval is dat niet de basis van ons priesterschap. Hè? En daar gaat het maar om. Inderdaad, dus een beeld van het priesterschap van het nieuwe verbond. Nou goed, en dan staat er, en Jerobeam maakt een feest in de 8e maand, op de 15e der maand, gelijk het feest dat in Juda was. Maar in Juda was het niet op de 8e maand. Dan hebben we 2 keuzen. Of is het allemaal keuzes geworden? Nee, hè? 2 keuzen hebben wij. Maar de meest voor de hand liggende is dat het hier gaat om het loofhuttenfeest. Dat Israël, dat wil zeggen Juda, de Joden, vierde, volgens de Mosaïsche voorschriften, in ieder geval in de 7e maand, te beginnen op de 15e van de 7e maand, het 7-daagse feest van loofhutten in de 7e maand. Maar de vorige keren hebben wij ook gesproken over de 8e dag van het loofhuttenfeest. Er zat dus toch een 8 aan, er moet toch een 8 komen. Het zijn er maar 7, maar er moet een 8 komen. En wat doet Jerobeam? Die verzet het hele feest naar de 8e maand, zodat er in zijn geheel ineens een 8 wordt. Toch? De maand na de 7e maand. Ik bedoel dus de dag na de Sabbat.
Maar er staat me iets van bij dat als je niet in de gelegenheid had om een feest in de maand te vieren, dat je de maand later mocht doen?
Ja, dat zit eraan vast. En dat is de aardigheid van het verhaal, want het is moeilijk om het snel te vertellen. De aardigheid is dat we hebben 2 keuzes. De een is dat het uitgestelde loofhuttenfeest is. De andere is dat dit feest overeen zou komen met het uitgestelde paasfeest, want dat bestaat. Uitgesteld loofhuttenfeest, daar heb ik in de Bijbel nooit van gelezen. Uitgesteld paas. Wel, dus we zeggen het feest van ongezuurde broden. Want als Israël in de 1e maand onrein was en dus het feest van ongezuurde broden niet kon vieren, dan zouden ze dat moeten doen 1 maand later, namelijk in de 2e maand. Maar we zitten nog steeds met het merkwaardige verschijnsel dat de eerste en de zevende maand verwisseld zijn. En dat de tweede en de achtste verwisseld zijn. De derde, de negende, de vierde en de tiende en de vijfde en de elfde en de zesde en de twaalfde. Zodat wat hier de achtste maand heet, zou eventueel ook als tweede maand kunnen worden aangeduid. En dan zijn het data dus van het uitgestelde feest van ongezuurde broden. Uitgesteld. Andere tijd. Terwijl als we het niet doen, als we het niet van de achtste maand de tweede maand maken, maar het gewoon zo laten staan, dan kun je alleen nog maar vaststellen, dat lijkt me ook het meest voor de hand liggend, dat dit de viering is van het Loofhuttenfeest, maar inderdaad op een andere tijd. Nou, in ieder geval gaat het daarom, het is het Loofhuttenfeest op een andere tijd. En bedenk dan dat als wij het Loofhuttenfeest... Nee, dan zeg ik het verkeerd. Als het Loofhuttenfeest op ons wordt toegepast, want het Loofhuttenfeest is onder andere uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, dan moet ik er toch bij zeggen dat het dan op een andere tijd is. Want normaal gesproken is het Loofhuttenfeest de herinnering aan de uittocht uit Egypte en de doortocht door de woestijn. Want men zou in die hutten moeten of tenten moeten wonen 7 dagen lang ter herinnering aan dat Israël 40 jaar... met de Heer overigens, in tenten gewoond heeft in de woestijn. Terwijl we allemaal aan de andere kant weten dat het Loofhuttenfeest een voorafschaduwing is van het Koninkrijk, het Messiaanse Rijk. En 1000 jaren, zeg maar. Maar dat is het ook feitelijk. En daar zit dan aan vast dat als dat voorbij is, Loofhuttenfeest voorbij is, dan woont men vervolgens weer gewoon in huis. Maar als de 1000 jaren voorbij zijn, dan woont men vervolgens weer definitief in een blijvend huis, namelijk de nieuwe schepping. Dat is de gedachte. En uiteindelijk beeldt het Loofhuttenfeest dus gewoon uit de tijdelijke woning, dat is een hut, een tent, dat is de tijdelijke woning van de mens in deze wereld of in de woestijn in de tijd, maar ook in het bijzonder de tijdelijke omstandigheden van de gemeente in onze dagen. En dat laatste is kennelijk de toepassing hier. En daarom wordt het niet in een 7 gezet, maar in een 8. Eenvoudig omdat wij inderdaad al deel gekregen hebben aan die nieuwe schepping. Dat is het verhaal. Terwijl normaal het Loofhuttenfeest thuis hoort in een 7. Dat is de Sabbat, dus de 7e bedeling eigenlijk. Hè? Dat is helemaal een uitbeelding van het Loofhuttenfeest. Maar wij hebben het al gehad. Wij leven al in een nieuwe schepping. We maken daar een actief deel van uit. En daarom wordt het hier in de achtste maand geplaatst. Het is een Loofhuttenfeest op een andere tijd. De maand na de Sabbatmaand, om het zo eens te zeggen dan. Dat is het verhaal. Je kunt ook zeggen, het is een uitgesteld... Loofhuttenfeest, maar dan weet ik er verder geen raad mee. Dat zou je wel zo kunnen zeggen. Maar dat... Bovendien staat het hier ook niet bij. Hè? Wordt zelfs in het midden gelaten welk feest het is. Of van welk feest het afgeleid zou zijn. Maar het ligt natuurlijk voor de hand dat het Loofhuttenfeest is. Maar op een andere tijd, en daar gaat het om. In een 8 in plaats van een 7. En zo is het ook. Israël viert, of het Jodendom moet ik eigenlijk zeggen, viert tot vandaag de 7e dag van de week, de Sabbat. Terwijl wij in het bijzonder de 8e dag heiligen. Eventueel. Als we het dan al doen, dan de 8e. Daar komt het op neer. Laat ik voorzichtig zijn in mijn uitspraken. Maar zo zit het. Er komt nog wat anders bij. Het is nog iets veel eigenaardiger aan de hand. Want de Joden houden de 7e dag, de Christenen de 8e dag en de Mohammedanen een dag eerder. Hè? De vrijdag, zodat we allemaal verschillende dagen hebben. Maar nou zeg ik wel, de Mohammedanen, je kunt beter zeggen, want de Arabieren heiligen de 6e dag, de vrijdag. De Joden de 7e dag, ongeacht of ze godsdienstig zijn of niet. Hè? En in plaats van christenen met die 8e dag zeg ik nu gewoon dat er bepaalde volken zijn die inderdaad die 8e dag vrij hebben, ofwel de eerste dag de week dan, vrij nemen, niet werken enzovoorts. En dat zijn dan precies weer de Anglo-Saxische volkeren. En wat dus een beetje tegenaan hangt soms, maar in principe de Anglo-Saxische volkeren, dus toch weer de 10 stammen. Een 8e. Ongeacht of ze gelovig zijn of godsdienstig zijn of niet, want het heeft er in de praktijk niks mee te maken. Historisch natuurlijk wel, maar daar gaat het niet om. Goed. Nou, even verder dan. Het was dus feest in de achtste maand, de vijftiende dag der maand. Dat is dus eigenlijk loofhuttenfeest, zullen we zeggen, maar op een andere tijd. Niet in de zeven, maar in de acht. Gelijk het feest dat in Juda was en die offerde op het altaar. Van gelijke deed hij te Bethel, offerende de kalveren die hij gemaakt had. Hij stelde ook, niet offerende de, zei ik, maar offerende den kalveren, aan de kalveren dus, hè, die hij gemaakt had. Hij stelde ook te Bethel priesteren der hoogten die hij gemaakt had. Daar heb je het verhaal weer. Priesters die niet uit Levi waren, priesters die officieel in Israël niet konden, maar ze waren er wel. En ze worden genoemd priester der hoogten. Bijna hetzelfde als hoge priester, maar vooruit. Maar der hoogten, hoge plaatsen. Hemelse plaatsen dus eigenlijk. En daarmee zijn we bijna letterlijk in de Efezebrief terecht. En hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der achtste maand. De maand de welke hij uit zijn hart verdacht had. Zo maakte hij de kinderen Israëls een feest. En offerde op dat altaar rokende. En dat is het laatste woord. Maar het rokende spreekt uitdrukkelijk over dat wat opstijgt naar de hemel. Je kunt niet offeren zonder rook overigens. Maar staat er wel uitdrukkelijk bij. Rokende. En bij het offer en bij het roken zullen we inderdaad moeten denken aan een opstijgend offer inderdaad. En eigenlijk is dat de totale gemeente. Want de geschiedenis van de gemeente, die loopt inderdaad zo af met die opstijging. De opname van de gemeente namelijk. Nou, dat vind je, dat is hetzelfde afloop als het verhaal van Sichem, hè. De lui verdwenen in een, ja, ze stieren verstaten natuurlijk, dat is duidelijk. Maar toen was Sichem er niet meer, althans geen inwoners meer. En daar gaat het maar om. Dat is precies hetzelfde. Dat is een beeld van de opname van de gemeente. Zo ken ik er nog een paar. Als Jacob Laban verlaat na 20 jaar, waarbij Laban en de hele familie, de oudere tak van de familie van Jacob dus, waarbij Laban dus en de oudere tak van de familie een uitbeelding is van de 10 stammen met hun eerstgeboorterecht. Ja, als hij die Laban verlaat, dan staat er uitdrukkelijk dat hij dat deed in het geheim. Er wordt het woord stelen ook gebruikt, hè. Dat betekent dat men in het geheim iets doet, dat stelen. En hij ontstal zich aan Laban enzovoorts. En inderdaad, het is een beeld van de opname van de gemeente. Makkelijk genoeg. Waarbij ik trouwens nog de leuke gedachte heb, dat eigenlijk de hele familie van Israël, alle 10 stammen zal ik maar zeggen, de hele familie van Jacob dus, weliswaar aan één kant afstamt van Abraham en Isaac en Jacob, maar je kunt net zo goed zeggen met hetzelfde recht dat die afstammen van Haran was het, Haran, Betuel en Laban. Enzovoorts, want daar kwamen steeds de vrouwen vandaan en de familie van Jacob, alle 12 zonen, werden ook daaruit geboren. Uit de oudere tak van de familie dus. Die lijn telt wel even niet, maar het is wel de oudere tak van de familie. En daarom is dat de tak eigenlijk met hogere rechten dan die van Abraham, Isaac en Jacob. Heb je dat? En ik weet dat ik jarenlang me afgevraagd heb hoe het zat, waar het allemaal de uitbeelding van was, typologisch. Want dat is natuurlijk leuk, Jacob staat voor, je hebt Jacob, Esau, en Jacob hoe bij Esau vandaan vluchten, komt bij Laban. Nou goed, Esau is een beeld natuurlijk van het natuurlijke Israël, dat is duidelijk. Jacob is degene die boven dat natuurlijk Israël eerst geboorterecht krijgt, dus is zijn type van de gemeente. De 20 jaren bij Laban, 2000 jaar van onze bedeling, dat geef ik maar even de belangrijkste, de makkelijkst herkenbare argumenten. Maar wie is Laban dan? Ja, betekent wit. Maar wie is Laban? Waar staat die dan voor? Dat is mij een antwoord. De 10 stammen. Esau staat voor het Joodse volk. Ja. En Jacob staat voor de gelovigen. Het gelovig overblijfsel altijd. Maar het blijkt dat het gelovig overblijfsel weliswaar bij Esau vandaan komt. De jongere broer van Esau. Dus de christendom is inderdaad jonger dan het jodendom. Allemaal tot je dienst. Dat is waar. Maar de familie van Jacob wordt opgebouwd uit de andere tak van de familie. En dat is de oudere tak. En dus dat Jacobs familie eerst geboorterecht krijgt, is dan zelfs naar de mens geredeneerd niet eens zo gek. Omdat de hele familie afkomstig is uit de oudere tak van de familie, namelijk die van Haran. Dat is eenvoudig genoeg. En er blijft gewoon geen andere keuze over. Dat moet het zijn. En anders snap ik van de hele geschiedenis niks meer. Nou, de geschiedenis misschien nog wel, maar zeker niet van de typologie. Zo moet het dus zijn. De familie komt uit de oudere tak. En het verhaal is dus inderdaad dat Jacob, beeld is van het gelovige overigens, uit de Joden, van Esau zou ik maar zeggen, jongere broer weliswaar, maar in de praktijk gaat hij naar Bethel, dezelfde plaats waar hier het kalf staat, en gaat via Bethel gaat hij naar oom Laban, daar zou hij zijn vrouw vandaan moeten halen. Dat gebeurt ook, en daar krijgt hij zijn 12 zonen enzovoorts. Dan wordt hij tot een menigte, want daar komt er in de praktijk op neer. En na verloop van 20 jaar ontsteelt hij zich aan Laban, kortom door de gemeente opgenomen blijft Laban, de 10 stammen blijft gewoon achter. Of wat er van over is. Niet zoveel is er dan van over, lees het maar eens na in de Bijbel. Zeg maar. Want dus bezittingen van Laban waren overgegaan naar Jacob. Zeker wel. Laban werd een beetje arm. Laban had Jacob ook slecht behandeld. Dat staat er ook allemaal. Aanvankelijk ging het goed, maar later minder. En Jacob ging er dan in het geheim vandoor. Het beeld van de opname van de gemeente. Alleen komt er dan toch nog meteen een verzoening met Laban tot stand. Met andere woorden, de 10 stammen komen ook nog tot geloof. Na de opname van de gemeente. Heel eenvoudig. Hè? En daarna komt Jacob Esau tegen. En tegen ieders verwachting in. Verzoenen zich ook. Dat wil zeggen, de Joden komen ook nog tot geloof. Dat is het verhaal. De hele heilshistorie zit er ingebakken. Nou, het is maar goed dat het eind van de avond is. Want anders dan zou ik nog veel meer van die fraaie voorbeelden geven. Ik weet dat het typologie is. Maar het is in zo'n overstelpende hoeveelheid aanwezig dat je daar nooit onderuit kunt, denk ik. We zullen het daarbij laten en de Heer danken.